Gemeente, naar aanleiding van de zondagbehandeling, zondag 43, lezen we Gods woord uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Jacobus, het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Hoofdstuk 3 van de brief van de apostel Jacobus lezen wij in zijn geheel. We lezen in Jacobus 3, te beginnen bij het eerste vers. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en we leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en van harde winden gedreven, ze worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogelen, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader zoet en bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht van de rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, aan de orde van behandeling uit de Heidelbergse catechismus is zondag 43, vraag en antwoord 112. Dat willen we eerst met elkaar lezen. De Heidelberger die vraagt in vraag 112, wat wil het negende gebod? En het antwoord daarop is dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laat, insgelijks dat ik niet gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Dat is de praktische uitvoering van het negende gebod, gemeente. En dat is ook wat boven de preek staat. Het negende gebod. En het negende gebod, dat spreekt van een tweetal zaken van onze tong. Ten eerste, verbiedt het negende gebod het misbruik van de tong. En ten tweede, gebiedt het negende gebod het goede gebruik van de tong. Dat ik niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraai, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordeel of help veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijd, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, in Gods woord hebben we zojuist gelezen, naar aanleiding van de brief van Jacobus, het derde hoofdstuk, wat een grote macht onze tong bezit. Jacobus die vergelijkt onze tong met het gebit van het paard, dat zelfs een zwakke hand die de teugels hanteert, dat sterke paard gehoorzaamt en naar links of naar rechts doet uitgaan. En nog wonderlijker is er dat kleine roer van dat grote schip. Zo'n grote mammoetanker in de haven van Rotterdam. Die wordt heen en weer bewogen over de koers die wordt voorgelegen in verhouding tot zo'n grote mammoetanker met een heel en door middel van een heel klein roer. En het zijn beelden van onze tong. Dat kleine lichaamsdeel in onze mond, jonge vrienden. Wat een geweld en wat een kracht dat niet kan uitoefenen. Wat verleent aan het christendom zijn wereldoverwinnende macht? Het woord. Woorden gesproken door de apostelen, door de zendelingen, door de evangelisten, door de predikanten, de herders en leraars. Allen door Gods geest gedreven, brengen mensen tot geloof en bekering. Eén woord kan van onmetelijke betekenis zijn. Dat ene ja-woord, wat morgen bij leven en welzijn het echtpaar Marinus en Jantine tot elkaar zeggen. Een kort woordje. Ja. Dat ene woord. Dat is van onmetelijke betekenis voor de rest van hun leven. Want met dat woordje ja zweren ze voor God en voor zijn gemeente trouw aan elkaar. De tong die regeert en leidt ons. En die tong die hebben we altijd niet in onze macht. Die tong die richt goede dingen uit. Maar ook kwade. En omdat zij van zoveel gewicht is, moet zij ook met juist beleid worden gehanteerd. En dat leert ons de Heidelberger in vraag en antwoord 112. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Onze tong, die kan op een vreselijke en op een verwoestende manier worden gebruikt. En het probleem vandaag de dag is dat we worden ondergedompeld in een cultuur die niets anders doet dan liegen en bedriegen. En de krachten van buitenaf, die zijn van enorme betekenis. We zien dat in alle leeftijdsgroepen de tong nonchalant, lichtzinnig, respectloos wordt gebruikt om vals getuigenis af te leggen. Zonder na te denken over hetgeen wat we zeggen, is het de alledaagse praktijk in de maatschappij. We raken eraan gewend, aan het spreken van kwaad over anderen, omdat we het overal om ons heen horen en waarnemen. We worden er zo in ondergedompeld en we vergeten dat de Schrift iedereen veroordeelt die een vals getuigenis aflegt van de naaste. Het probleem vandaag de dag is, gemeente, dat we ons vermogen om te blozen over zonde tegen het 9e gebod hebben we verloren. Voor velen is er nagenoeg geen schaamte meer aan verbonden aan het horen van of het deelnemen aan de zonde van de tong. En als je de woorden een vals getuigenis geven in overweging neemt, dan omvat dat werkwoord in het Hebreeuws niet alleen het spreken, maar ook het horen. Wordt er gesproken van kijken, van denken aan en van zien. Liegen houdt dus niet alleen een valse verklaring in. Het gaat ook over het horen en het spontaan opnieuw doorvertellen van een leugen aan iemand anders. En je moet er zelfs geen geloof aan hechten aan die leugen. Je moet er niet aan denken. Je moet er niet naar kijken. Je moet er niet bij stilstaan. Je moet er niet over nadenken. Dat is wat de Heidelberger ons leert. Maar ze gaat verder en ze zegt: niemand zijn woorden verdraai, geen achterklapper of lasteraar zij. Het geven van een vals getuigenis is ook het vervalsen en het verdraaien van de woorden van iemand anders. Als je bepaalde feiten van de waarheid weglaat, dan zondig je tegen het 9e gebod. En als je maar één gedeelte van het gehele verhaal vertelt, zondig je tegen het 9e gebod. En als je een verhaal over een ander persoon herhaalt, maar je legt een andere nadruk en je gebruikt een andere toon in het overbrengen van de boodschap, dan zondig je tegen het 9e gebod. Want wanneer we de woorden van een ander uit het verband, uit de context halen, wanneer we overdrijven, wanneer we valse motieven daarin voeren, wanneer we oordelen vellen over de motieven van het hart, geven we een vals getuigenis. Maar ook ligt daarin dat ik geen achterklapper of lasteraar ben. Het verschil tussen die twee is zeer klein, jonge vrienden. Een lasteraar, dat is iemand die je met zijn mond, met woorden in het gezicht krenkt. Een achterklapper, een rollelaar, dat is iemand die je achter je rug krenkt. Je met woorden vermoord, zou je kunnen zeggen. Een achterklap is geheimzinniger of wat subtieler, maar wel gevaarlijker. En God oordeelt over alle kwaadsprekerij, zowel in het gezicht als achter de rug. En het getuigt allemaal van vals getuigenis geven. Roddelen, dat is iets vreselijks. En dat gebeurt uit een afgodische zelfverheffing. Roddelen is ook een godslasterlijke trots. Dat gaat ervan uit dat ik alle omstandigheden ken. Het veronderstelt dat ik weet, alsof ik God ben, hoe ik deze persoon dan moet beoordelen en dan ook nog kan veroordelen. En dat leidt dan gemakkelijk tot datgene wat de Heidelberger zegt: iemand lichtelijk en onverhoord oordeel of helpen veroordelen. Hoe weinig woorden zouden er in deze wereld gesproken worden, jonge vrienden, als dit nu daadwerkelijk zou gebeuren? Hoeveel kwaad wordt er niet over de naaste gesproken, zonder ooit tot betrokkenen genaderd te zijn? Zonder de naaste eerst te vragen naar alle omstandigheden van de zaak waarover gesproken wordt. Salomo die zegt in Spreuken 18, die antwoord geeft eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande. Ben jij schuldig aan het veroordelen van anderen zonder eerst naar hem of haar toe te zijn gegaan om hun kant van de zaak te horen? Het liegen en bedriegen, dat is een duivels werk, gemeente. En daarom roept de Heidelberger ons op, mag ik het zo zeggen, Gods kinderen op, de gelovigen op, om daar niet aan mee te doen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Alle leugen zijn werken van de duivel, want hij is van de beginnen de vader van de leugenen. Simpel gezegd, al het liegen heeft zijn oorsprong in de hel. De ongetemde tong zal de zware toorn van God op zich laden, zegt de Heidelberger. Zonder bekering wordt het waar wat Johannes op Patmos schrijft in Openbaring 21. De ongelovigen en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Het vals getuigenis spreken is niet alleen tegen de naaste, maar is ook naar onszelf toe. Heeft u daar wel eens over nagedacht? We liegen tegenover onszelf. We getuigen vals tegen onszelf als we ontkennen wie we werkelijk zijn. Als we ontkennen dat we zondaars zijn. Dat we in gedachten zeggen, we gaan naar de kerk. We geloven dat we totaal verdorven zijn. We geloven dat we zondaars zijn. We denken dat net zo goed zijn of beter zijn dan onze naasten. We liegen tegen onszelf als we denken dat we op de een of andere wijze zonder geloof in de Heer Jezus Christus, die geschonken is, staat er in zondag 6, als een volkomen middelaar, als we zonder hem naar de hemel denken te kunnen gaan. We liegen tegen onszelf als we denken God dat die ons niet naar de hel zal veroordelen zonder de Heere Jezus Christus als borg en middelaar te kennen. We liegen tegen onszelf als we ons niet realiseren dat we ons in een levensbedreigende situatie begeven en verkeren. Niet naar het lichaam, maar naar de ziel. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, misschien is de grootste leugen van alle leugens dat we onszelf proberen te overtuigen dat we op een of andere manier denken te kunnen leven zonder God. Daar hoef je niet jong voor te zijn, daar kan je ook al op oude leeftijd van zijn. Dat die gedachte is niet aan leeftijd gebonden. Maar weet u, in iedere onbekeerde leeft er een leugen diep in zijn binnenste. En dat kan op een verschillende wijze aanwezig zijn. En het maakt de Satan helemaal niet uit op welke wijze dat dan is. Zolang je maar bij Christus wegblijft. Sommige mensen die redeneren met het verstand en ze zeggen, als er een God is, is hij een God van liefde. En dan zal die me niet veroordelen naar de hel. Dan is er dus niets aan de hand. Andere mensen die maken de veronderstelling, als ik bekeerd moet worden, zou ik een saai leven hebben. Zou alles veel moeilijker zijn. Zou ik niet echt gelukkig zijn. Leven zonder God, dat is dat ten diepste. En er zijn nog wel verschillende wijzen te noemen. Maar eigenlijk is het met al die excuses en met al die leugens en met al die leugens zo diep in ons binnenste. Dat men op een of andere wijze gelukkig kan zijn zonder God, denkt men. En als je nu zo intens tegen jezelf liegt, dat je ervan overtuigd bent dat je gelukkig of tevreden leeft zonder God, dan, gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, dan pleeg je geestelijke zelfmoord. Want niemand die er geleefd heeft en niemand die er zal leven, is ooit gelukkig geweest zonder God. Hoe verwacht je gelukkig te zijn zonder God? Je bent geschapen om de Here te dienen, te vrezen en hem lief te hebben. En aangezien dat het enige doel in het leven zou moeten zijn, om je op de Here te richten, om hem te verheerlijken. En als je dan niet leeft volgens het doel waarvoor de Here je geschapen heeft, hoe kun je dan nog gelukkig zijn? Tuurlijk, ik weet het ook. En u weet het ook en jij weet het ook. Er doen een heleboel mensen die doen alsof ze gelukkig zijn. En ze kopen van alles en nog wat om daar dat lege gevoel mee op te vullen. Vandaag is het dit en morgen is het dat, maar het is een leven zonder God. En dat wordt dan met allerlei frutsels en bedenksels opgevuld. En ziet u en zie jij dat we van nature leven van de leugen. We hebben de waarheid over onszelf nog nooit onder ogen gezien. Als we de waarheid over onszelf zouden zien, dan zouden we naar Christus vluchten. En is dus het hele leven van nature een leven, een zonde tegen het negende gebod. En ook dan liegen we tegen God. Toch? We getuigen vals van hem. Wanneer we zijn zoon verloochenen. Luister naar wat Johannes schrijft in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Onze tongen, jonge vrienden, moeten in toom worden gehouden. En het is alleen God die onze tong in toom kan houden. En kan ons brengen waar we gebracht moeten worden. Hij leidt ons terug naar zichzelf. Om onze tongen op Golgotha in toom te houden. Daar hangt hij. Die dat negende gebod volkomen vervuld heeft. Daar wordt ons de vruchten van gehoorzaamheid en de dankbaarheid gevonden in het liefhebben van God en de naaste en oprecht spreken tot zijn eer. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het negende gebod gebiedt een goed gebruik van de tong. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprechtelijk spreek en beleid, ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Gemeente, jonge vrienden, de Heidelberger die zegt niet alleen wat verboden wordt, maar hij zegt ook wat geboden wordt. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Christus die roept op de waarheid en de vrede lief te hebben. Niet alleen maar plichtmatig de waarheid te spreken, maar die lief hebben. Dat wil zeggen de leugen en het onrecht haten. Het oprechte geloof, het ware geloof, dat is door de liefde werkende, zegt de apostel in de Galatenbrief. En dat oprechte geloof, dat zal openbaar komen in woord en daad. Het geloof is nodig om in Christus te worden ingelijfd, die de waarheid is, opdat door hem vruchten van het geloof worden voortgebracht. Hem te mogen kennen door het geloof, in wiens mond nooit bedrog is gesproken, en die door zijn bloed voor zondaren gestort heeft. Hij kwam in de wereld en is geopenbaard om van de waarheid getuigenis te geven, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreken en beleid. We hebben zo even in Jacobus gelezen. Maar de tong kan geen mens stemmen. Nu is het wonder van het evangelie, jonge vrienden, dat er nu iemand is die de tong wel kan temmen. En die iemand die is gekomen om te lijden en te sterven in plaats van al die leugenaars die jij en ik van nature zijn. Hij is degene die met valse beschuldigingen naar de rechtbank in Gabbata werd veroordeeld. En daar kwamen er valse getuigen en ze spraken vals over hem. We lezen het. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten gevalse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden ze toch niet. Maar ten laatste kwamen er twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. De Heere Jezus sprak niet. En hij wilde niet spreken, kind van God. Want daar in die rechtszaal nam hij de plaats in van uw zonde. Nam hij de plaats in van uw ontembare tong. Hij kwam in plaats van de schuldigen. Ze logen tegen hem, maar hij antwoordde niet. Omdat hij uw en mijn plaats innam, die zo vaak tegen hem hebben gelogen. En ook hier is hij de grote plaatsvervanger van dat negende gebod. Hij zweeg stil. En wat een wonder. Hij leed en hij stierf voor elke leugen, voor elke bedriegelijke daad, voor ieder kwaad woord dat er ooit van je lippen is gekomen. Christus, die droeg de straf van elk kwaad dat u heeft en jij en ik hebben gesproken. De straf die u zou hebben verdiend in de nimmer eindigende dood. Voor al je zonden tegen het negende gebod. En dat is nu de liefde van Christus. Dat hij die zonde droeg. Volkomen onschuldig aan de zonde zelf. Volkomen onschuldig aan de zonde tegen het negende gebod. Want hij heeft nooit een vals getuigenis gesproken tegen zijn vader. Hij zei, hiertoe ben ik gekomen om de wil van mijn hemelse vader te doen. Hij sprak de waarheid. Hij heeft nooit een vals getuigenis tegen mensen afgelegd. Hij identificeerde zonde als zonde. En hij sprak barmhartigheid. Omwille van de barmhartigheid. Hij hield van de waarheid. Want hij is de waarheid. Hij heeft het gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij sprak onfeilbaar de waarheid. En de monden en de monden van zijn kinderen met zijn eigen lijden. Hij reinigt hun tongen met zijn eigen plaatsvervangend werk. En zo tempt Christus in zijn lijden de monden van al zijn kinderen. Dan komt er de waarheid in het binnenste gemeente. Dan maakt Christus, die de waarheid is, inwoning in het hart. Gedreven door zijn geest, komt die geest in je hart en die schuift alles aan de kant. Die vuile bron van al ongerechtigheden wat je hart is. En hij maakt zo plaats voor die dierbare borgenmiddelaar. Dat ik ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. De waarheidsliefde die door Gods geest uit Christus in het hart wordt ontvangen, zal ook de mond beheersen. In vriendelijke woorden tot een ieder die in nood verkeert. Maar ook in scherpe woorden, waar het de aanrander van God en zijn woord betreft. De apostel, die kan niet beticht worden van onverdraagzaamheid. Hij kon de Joden, met de Joden een Jood worden. En met de Grieken een Griek. Doch als het om Gods woord gaat, dan worden zijn woorden scherp. Dan striemt zijn woord meedogenloos. Hij spreekt dan die hij eerst zijn kinderen noemt. Die ik wederom arbeid te baren, opdat Christus in uw gestalte mocht krijgen. O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Gemeente, jonge vrienden, Christus die heeft met de waarheid niet de zondige begeerte willen dienen, maar de Vader en de naaste. Hij heeft met de waarheid van hem, de schepper van hemel en aarde, maar ook het schepsel willen dienen. Daarom is hij ook mens geworden. En door de geest van Christus zullen al zijn kinderen daar wel iets van betrachten. We kunnen nog over veel zwijgen als we moeten spreken. Maar wat een genade, gemeente. Als we geleerd hebben en nog steeds leren om veel voor de naaste te bidden. Veel meer over en voor hem te bidden dan over hem te spreken. Als de Heere zich afzonderde tot het gebed, dan droeg hij de hele kerk op in het gebed. En daarom vermaant de apostel, spreekt over elkaar. Dat zegt hij niet. Dat zegt de apostel niet. De apostel die vermaant en die roept de gemeente op: bid voor elkander. Want zondigen Gods kinderen nog vaak met hun tong in zelfbeklag en in woorden de schijn ligt alsof ze met een kare God van doen te hebben. Maar Gods geest die leert om alle goeds van de Heere te zeggen. In het openbaar. Maar ook in de stilte. De noden voor het aangezicht van God neer te leggen. Bedwing mijn tong en lippen niet. Komt, luister toe, gij Godsgezinde. Hoort wat de Heere mij deed ondervinden. Dan spreek ik niet kwaad over van de buurvrouw of van de buurman. Maar dan spreek ik goed van God. Die zo goed is voor zo'n kwaad mens als ik ben. De waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid, zegt de Heidelberger. Er is een tijd van waarheid spreken en een tijd om de waarheid te zwijgen. Er kan zelfs een tijd komen, gemeente, dat we in waarheid een leugen om bestwil liegen. Maar het is maar de vraag wat die leugen om bestwil bedoeld wordt. Bedoel ik mijzelf om me uit die netige situatie te redden? Of bedoel ik er een ander mee te redden? Er kunnen in het leven omstandigheden zijn dat de liefde tot de naaste de voorkeur geniet boven de letter van het gebod. Sifra en Pua, die hebben in geloof gelogen, omdat het ging om het voortbestaan van het volk des Heren. En daarmee in zekere zin om Christus. Als het tot bevordering en welzijn van mijn naaste is, dan zal de Heere doen wat hij zegt. En wanneer zij u heen brengen zullen in synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij verantwoording zult zeggen of wat gespreken zult. Want de Heilige Geest zal het u diezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Daarbij is het mogelijk dat Gods kinderen met de waarheid te spreken en te belijden niet hun voordeel behalen in een wereld die in leugen en list en bedrog verzonken ligt. Maar omdat Christus de waarheid is, heeft hij niets dan vijandschap en haat geoogst, zullen dan ook Gods kinderen gehaat worden. En als het om de eer en het goed gerucht van mijn naaste is, heb ik het te bevorderen en mij niet door de waan van alle dag te laten leiden, door de opinie vanwege die er is op de massamedia, maar alleen maar hem te zien. De leugen afleggen tegen de waarheid. En eenmaal zal de waarheid in alle opzichten overwinnen en zullen onze tongen zeer heerlijke dingen spreken. Onze tongen moeten de taal van het geloof spreken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we moeten goed in de gaten houden wie hier in de Heidelberger vraag en antwoord 112 aan het woord is. Dat is die man, dat is die vrouw, dat is die jongen, dat meisje, wat in vraag en antwoord 1 heeft gezegd en heeft beleden wat haar enige, wat zijn enige troost in leven en sterven is. Het eigendom van de zaligmaker Jezus Christus te zijn. En het is daarom ook niet voldoende dat onze tong voorkomt dat onze naaste wordt verwond. Maar onze tongen moeten de bevrijdende en de verheerlijkende taal van het geloof spreken. De Puritein die zegt, wat in het hart wordt gelegd, dat moet eruit komen. En dat zal er ook uitkomen. Ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. Die hier in de Heidelberger aan het woord is, die weet in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus te zijn, zijn getrouwe zaligmaker. En de vrucht van het zijn in Christus. Daarmee eindigt de Heidelberger deze zondagsafdeling. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Doen we dat? Jonge vrienden, streven we de waarheid na? Spreken we goed over onze naasten? Zelfs over onze vijanden? Zijn we waarheidsvertellers? Leven we naar de waarheid? Leven we daarvan en daaruit en daarin? Komt, luister toe, gij Gods gezinde, hoort wat de Heere mij deed ondervinden. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Houd de waarheid om Christus wil door de genade van Gods geest en de waarheid zal u bewaren. En vlucht voor alle vals getuigen, voor alle lasterpraat en voor alle roddel. Vergeet niet dat onze woorden net als pijlen geschoten kunnen worden van een boog die niet wordt afgebogen. Maar schiet dan maar vele pijlen van het gebed af naar Gods genadetroon in de binnenkamer. Bid voor je vijand in plaats van kwaad voor hem te spreken. Spreek goed over God en spreek goed over je naaste. Je kunt over mensen praten, zolang je wat van hen zegt, als het maar goed en waar is. En wanneer je nu in de verleiding komt om te vertellen wat waar en toch kwaad is, denk er dan aan wie en jij bent. En onthoud welke prijs Christus voor deze zonde moest betalen. En bid dan maar, Heere, plaats een wacht voor mijn mond. De Heilige Geest die werkt dat Gods kind in zekere zin een advocaat voor zijn naaste wordt. En jongens en meisjes, een advocaat, dat is iemand die de schuld van de beklaagde benoemt en vervolgens de ene verzachtende omstandigheid na de andere opsomt. En dat is wat de Heidelberger bedoelt. De eer en goed gerucht van mijn naaste naar vermogen voorsta en bevorder. Het is de naaste liefde die zich niet verblijdt in de ongerechtigheid, maar in waarheid. Want zij bedekt alle dingen en zij hoopt alle dingen. En wie zo nooit naaste liefde heeft betracht, die weet ten diepste niet wat het inhoudt en de ware betekenis van dit negende gebod. In ons bedenkelijk hoofdschudden over de wereld vol van leugens wordt het dan zelfs hoogst bedenkelijk. Zo in dit bevorderen van de naaste richt het leven der bekering zich naar de hoogte, naar God. En wordt er gesproken, niet tot oneer van de naaste, maar wordt er gebeden, spreek, Heere, want uw knecht hoort. De hoogte komt na de diepte en de breedte van de zonde aan de orde. De tong die van nature een onbedingelijk kwaad is, die wordt nu tot zegen gesteld, waardoor het leven in genade wordt opgeheven naar de hemel. En hoe staat het nu met ons leven, gemeente? Er zijn er die niet alleen de leugen spreken, maar nog veel erger, die ook leugen zijn. Alles is schijn, omdat het hart zich niet aan de daden paart. En wij, zijn wij al van die tweeheid verlost? Het negende gebod spreekt van het temmen van onze tong. En we gaan afronden, gemeente. En ik denk aan de apostel Jacobus. Uit diezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Diezelfde mond die in de kerk hartelijk beleidt en hartelijk bidt en prachtig zingt, die doet straks, als de kerkdeuren achter ons gesloten zijn, mee aan het roddelen, aan het liegen en aan het bedriegen, aan het lichtvaardig oordelen. En zo word je gewaar dat je een tweemens bent. En het goede wat je wil, dat doe je niet. En het kwade wat je niet wil, dat doe je. En wat moeten we daarmee, jonge vrienden? Zeggen we, ja, een mens is ook maar een mens? Nee, dat is niet wat ik in Gods woord lees. In Gods woord lees ik, dat moet, mijn broeders, al zo niet geschieden, zegt de apostel. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter. Dat is te zeggen, het mag niet voorkomen. Het is ongerijmd. En wie dit verstaat, die gaat bidden. Die worstelt aan Gods genadetroon om verlossing van die tweeslachtigheid. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. In het hart wordt het verlangen geboren en wordt er in dit leven, het welk niets anders is dan een gestadige dood, verlangend uitgezien. In een wereld vol leugens om je heen, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop geen leugen, maar waarop gerechtigheid woont. Waar gerechtigheid is, waar geen leugen meer in het leven is en het leven aan stukken breekt en verwoest. En bid zij, uw koninkrijk komen. En daarom, heren, tot de dag van uw wederkomst, wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik ben verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wat er verder volgt uit vers 8 van Psalm 66.